Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Irene Vlotman, Managing Director van CBRE in Nederland. Vastgoedadviseurs zaten in de lift voor corona, maar CBRE moest de afgelopen jaren $500 miljoen besparen. Hoe houdt het bedrijf het hoofd boven water als er zo weinig transacties plaatsvinden? Het is een vrij sombere introductie. Ben je ook een beetje somber over de afgelopen jaren en wat er wellicht nog in de toekomst in het verschiet ligt?
Ik ben altijd positief, Thomas. Want het leven gaat nu eenmaal in pieken en dalen. En dat geldt ook voor de economie. Dus als er een dal is, dan komt er zeker weer een piek.
En zitten we nu op de bodem of zakt het wellicht nog wat verder weg?
Ik denk dat we wel redelijk op de bodem zitten. En iedereen kijkt natuurlijk halsreikend uit naar juni. Naar die renteaanpassing. Maar dat is nu eenmaal zo. Dus daar zijn we ook wel een beetje. Daar kijken we reikhalsend naar uit. Daar zijn we ook wel een beetje blij over.
Laten we zo meteen wat economische factoren erbij nemen, want die hebben invloed op hoe het met jullie gaat. Maar allereerst misschien belangrijk om te weten wat jullie precies doen. Want vastgoedadvies, dat kun je zo breed opvatten als je zelf wil. Wat doet CBRE wel? Wat doen jullie misschien wel niet? Kun jij dat toelichten met meer dan 20 jaar ervaring?
Oh, oud. Zeker. Wij hebben grosso modo hebben twee grote klantgroepen. Dat zijn de eigenaren / beleggers. En dat zijn de gebruikers. En dan taxeren we ook voor eigenaren, maar ook voor banken bijvoorbeeld. Eigenaren beleggers, die begeleiden wij eigenlijk bij hun vastgoedexploitatie. En dan in het breedste zin des woords. Dus we doen management, dus beheer van gebouwen, we geven strategisch advies, et cetera. De gebruikers, die begeleiden wij bij hun hele huisvestingsproces. Ook weer vanuit verschillende disciplines.
Maar laten we kijken naar een in het oog springend project, namelijk het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com.
Ja.
Wat hebben jullie daar gedaan? Want ik heb even gekeken naar jullie betrokkenheid. Daar stond het perceel was al gekocht, de bouwplan stond al vast. Wat valt er dan nog te doen voor CBRE?
We hebben heel goed met Booking gekeken naar hun specifieke gebruikswensen en eisen. En op basis daarvan, dat noemen we strategisch werkplekadvies. Hè, wat wil je als, wie ben je als organisatie en hoe wil jij georganiseerd zijn qua layout van je huisvesting? Dus daar hebben we met Booking over gesproken. We hebben een plan gemaakt. We hebben een ontwerp gemaakt op basis daarvan. Ja, en dan moet het gewoon gemaakt worden. Dus dat hebben wij begeleid, het hele huisvestingsproces. En het is natuurlijk gewoon een icoon geworden.
Dat zijn welkome projecten, kan ik me zo voorstellen. Je zegt, ik ben van huis uit altijd optimistisch. Is dat ook een beetje tegen de klippen op? Want die vastgoedsector die staat er niet al te rooskleurig voor. Als je dat betrekt op alleen CBRE, dan kom je toch in totaal de afgelopen jaren $500 miljoen is het, meen ik, aan kostbesparingen tegen. Ja, dat kan niet zonder gevolgen blijven. Dat ga je voelen.
Ja, als de markt krimpt, dan moet je je daarop aanpassen. Maar dat geldt natuurlijk voor elke gezonde bedrijfsvoering. En dat hebben wij ook gedaan. Waarbij wij wel een groot voordeel hebben dat wij één best wel groot zijn. En we zijn ook heel goed gediversificeerd. Dus als men het bij één team wat rustiger heeft en iemand heeft de capaciteiten om ingezet te worden bij taxaties, wat altijd doorgaat. Ja, dan zetten we dat op die manier in.
Taxaties gaan altijd door. Sterker nog, dat zal op volle toeren draaien. Ja, omdat zeker. De waarde van vastgoed opnieuw moet worden vastgesteld.
Zeker, ja.
Dus je kunt zeggen, die taxateurs die houden het nu behoorlijk drijvende?
De taxateurs houden het drijvende en natuurlijk de teams die recurring business hebben. Die langlopende contracten hebben, zoals het beheer van vastgoed. Nou, voor eigenaar.
Dat kun je dan dus zelf inpandig nog een beetje oplossen. Kijken wat gaat goed, wat gaat minder goed. Ja. En kunnen we daar dan misschien wat extra accent op leggen. Maar jouw eerste antwoord verwees al naar die vermoedelijke renteverlaging in juni door de ECB. Hoe belangrijk is dat?
Dat is heel belangrijk. Sentiment is sowieso belangrijk in de economie. Dat weet je zelf. Maar het is gewoon belangrijk dat die dynamiek in de markt terugkomt. En die dynamiek die is gewoon heel lang uitgebleven. En dat doet ook iets met de psyche natuurlijk. Maar dat doet ook iets met dat we met elkaar gewoon geld willen verdienen, transacties willen doen en willen groeien.
Want dynamiek die uitblijft, daarmee bedoel je, het aantal transacties is behoorlijk teruggevallen.
Ja, de beleggingsmarkt heeft voornamelijk een grote impact gehad op de beleggingsmarkt in alle sectoren. Want we hebben natuurlijk ook verschillende sectoren, je noemde het al. Plus logistiek, die noemde je niet. Ja.
Nee, plus logistiek, nou als je daarover wil praten, blokkendoos meer of minder, is in dit programma altijd welkom. Want nou, die logistiek, nu je dat toch zo zelf te berde brengt, staat er niet per se altijd alleen maar positief op. We hebben een president van de Nederlandse Bank gehad die het heeft over welke sectoren er nu waarde toevoegen aan de Nederlandse economie en welke sectoren dat eigenlijk in onvoldoende mate doen. Ja. Hij noemde logistiek.
Hij noemde logistiek, maar en misschien is ook dat wel een inkoppertje of zo. Maar zolang wij kopen, besteden, internetten, ChatGPT'en, hebben wij gewoon en logistiek en datacenters hebben we nodig. Want daar is natuurlijk ook heel veel over te zeggen.
Nou, ja. Die rentes, daar is ook veel over te zeggen. Wil ik toch nog even met je over door. Want in Amerika worden die renteverlagingen voortdurend naar achteren geschoven. Mm-hmm. Sterker nog, het is nu de vraag of ze er komen. De ECB maakt ook nog niet bepaald haast. Had je eerdere renteverlagingen verwacht?
In Amerika?
Nou, in Amerika denk ik niet meer. Maar als je er zo tegenaan hikt, die rente moet omlaag. En ik heb jullie Outlook gelezen. Daarin wordt dat ook wel een beetje voorspeld. Maar het komt er nu in juni van. Dan gaat er misschien een kwartje vanaf. Maakt dat nu de wereld uit?
Ik denk dat de rente heeft natuurlijk een hele sterke correlatie met de waarde. En waardoor er nu eigenlijk nagenoeg in het hogere segment geen dynamiek in de markt zit, is omdat vraag en aanbod niet bij elkaar komen. Dus de verkoper die vraagt er een te hoge prijs voor en de koper die wil het niet betalen.
Dus dat maar lukt het jullie op basis van wat je de afgelopen jaren inmiddels hebt gezien om sommige eigenaren van panden of beleggers ervan te overtuigen dat het soms niet anders is en dat je dus moet verkopen onder de boekwaarde? Want dat zal de realiteit soms toch zijn?
Dat zal soms de realiteit zijn. Maar goed, als je natuurlijk weer het perspectief van een dalende rente hebt, dan zullen partijen ook weer denken, dan zullen verkopers misschien ook weer denken, ik wacht nog even. Maar ook aan de koopkant zeggen wij ook met betrekking tot de sectoren. Ja, het is nu wel een heel mooi. Wanneer is de bodem er? Het is nu best wel een heel mooi moment om in te stappen.
Ja, nu. Maar als je kijkt naar het laatste kwartaal, het eerste kwartaal van 2024 is dat. Dan moet je zeggen, de beleggingen vallen tegen. 60% minder beleggingen in kantoren, winkels en woningen ten opzichte van het eerste kwartaal 2023. Is er dan wel echt licht aan het einde van de tunnel?
Zeker. Zeker. Er blijft de vraag naar vastgoed blijft in alle sectoren. Elke sector heeft natuurlijk weer zijn eigen dynamiek. Maar daar zijn wij van overtuigd.
En dat financieringsgat, dat herfinancieringsgat, dat al even aan de orde kwam in het gesprek met Corné van Zijl. In heel Europa opgeteld 176 miljard euro. In Nederland, het zal toch een beetje natte vingerwerk blijven, maar toch ook een serieus te nemen bedrag van 5 miljard euro. Hoe problematisch wordt dat als je dat iets nader kunt toelichten?
Nou ja, wat ik zei, ik denk dat natuurlijk zullen er partijen zijn die wel gewoon gaan verkopen. Dat geeft ook wel weer wat ruimte op de markt. Hè? Want we hebben met name ook in de kantorensector een hele lage leegstand. Dus dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Alleen het is ook zo dat als er geherfinancierd moet worden, zeggen de banken ook, hier zitten gewoon solide cashflows zitten hierachter. Dus... Ik stel wel nadere eisen. Je moet misschien wat gaan bijstorten. Of je moet je huurstromen moet je inzetten om je aflossingen te voldoen. Maar op basis daarvan zien we niet dat banken gaan zeggen, jullie moeten allemaal gedwongen gaan verkopen.
Ja. Dan pak ik toch nog even jullie eigen Outlook erbij. Ja. De dalende vastgoedwaarde heeft veel impact op beleggers en kan gedwongen verkopen in de hand werken. Er ontstaat een druk op rendementen van met name kantorenfondsen, hier ging het over, waardoor de instroom van kapitaal sterk is afgenomen. Inmiddels leidt dat tot redemption. Investeerders willen hun positie in het fonds liquideren of afbouwen. Als fondsen geen nieuw kapitaal vinden, kunnen ze hierdoor in de problemen komen. En dat kan leiden tot gedwongen verkoop van kantoorvastgoed.
Ja,
zie je dat nu wel of niet gebeuren?
Dat zien wij wel gebeuren in de fondsen, ja.
Dus dat onderscheid moet je dan maken?
Ja.
Dan wil ik jou nu een dilemma voorleggen. Dat gaat over die kantoren en die winkels. Je moet kiezen, achteraf mag je het dan nuanceren. Hybride werk is een klap geweest voor de kantoor- en de retailmarkt, waar de markt nu even niet meer bovenop komt. Of hybride werk is het nieuwe normaal geworden. En ook nu liggen er nog veel kansen voor groei op de kantoren- en de winkelmarkt.
Het laatste.
Is dat nou, Irene Vlotman van CBRE, jouw optimisme? Is dat jouw mediapersoonlijkheid? Of is dat ook daadwerkelijk wat je vindt?
Nou, Thomas, het is een combinatie van alles. Hè. Maar het is zeker mijn optimisme. Maar het zal niet alleen van mij zijn. Want wij zijn daar met z'n allen wel optimistisch over op kantoor. Dus,
nou, waarom eigenlijk? Want de vraag naar kantoorpanden ligt op 54% ten opzichte van voor corona. Dat is geen geringe daling.
Nee.
Dat hybride werken is ingeburgerd.
Ja.
Waar liggen dan de kansen nog?
Nou, we zien de laatste tijd wel, hè, in tegenstelling tot een jaar, twee jaar geleden, is dat het aantal thuiswerkdagen alweer wat opgeschroefd wordt.
Teruggeschroefd hoop ik voor jullie. Thuiswerkdagen.
Nou, thuiswerkdagen, ja teruggeschroefd.
Ja. Nee, dat we het even over het goede
hebben. We zitten wat vaker met z'n allen toch weer op kantoor. Je hebt gelijk. En wij denken zeker dat hybride werk is here to stay. Dus dat heeft zeker impact op de bezetting van kantoren. Maar je ziet, en dat zien wij ook op ons eigen kantoor, het is voor organisatie best wel lastig om dat in te schatten. Hè? Wat doe ik nou met mijn vierkante meters? Want er zijn pieken en dalen gedurende de hele week. Dus ga je dan kantoormeters inleveren.
Maar zijn er op dit moment in Nederland te veel kantoren? Of zijn het dan, als ze leegstaan, kantoren die niet meer aan de juiste voorwaarden voldoen?
Er zijn kantoren die niet meer aan de juiste voorwaarden voldoen. En je ziet natuurlijk die polarisatie tussen kwalitatief hoogstaande kantoren, waar ontzettend veel vraag naar is en waar de huurprijzen ook sky high zijn. Bijvoorbeeld in het Zuidasgebied. En de kantoren die gewoon eigenlijk niet meer voldoen aan die standaarden.
Renoveren, transformeren naar een andere bestemming of slopen?
Zijn wij, nou, ik denk dat wij in Nederland zijn wij ook wel goed in transformeren. Hè? Dus er is ook wel het een en ander uit de markt gehaald en getransformeerd. Maar niet alle kantoorgebouwen zijn natuurlijk geëquipeerd om altijd te transformeren.
En zijn de quick wins wat betreft het transformeren niet inmiddels al benut? Hè? Dus de kantoren waarvan je wist dat kan een winkel worden of dat kan een woonbestemming krijgen, hebben we die niet inmiddels in kaart gebracht? Is dat niet voor een belangrijk deel nu gerealiseerd? En zit je nu met kantoren waarvan je echt ook met de beste wil van de wereld je af moet vragen, ja, und jetzt?
Ja, klopt. Nee, er is een deel van de kantoren dat daar gewoon niet meer aan voldoet. Dat klopt.
Wanneer wordt een kantoor voor jullie of voor beleggers of voor nieuwe eigenaren interessant? Welke vinkjes moet je dan kunnen zetten?
Goede locatie. Nou, heel veel voornamelijk ook grotere organisaties die hebben natuurlijk met de regelgeving te maken op het gebied van duurzaamheid. Dus een duurzaam kantoor op een goede locatie. Wat modern qua layout is. Dus licht, grote vloervelden. Dat is heel erg populair.
En label C, duurzaamheid, daar doe je het dan eigenlijk niet voor. Hè? Dat is de ondergrens.
Dat is de ondergrens, ja.
Er is wel voor het eerst sinds 2015 een toenemende kantoorleegstand. Het gaat om 4 miljoen vierkante meter, 800 voetbalvelden. Moet ik dat nou serieus nemen? Of kan je nog altijd zeggen, nou, in Nederland mag je blij zijn als je op een goede plek kantoor houdt?
Als je uitgaat van steeds grotere vraag naar kwalitatief goede kantoren, dan denk ik dat je heel blij mag zijn als je in een heel fijn en heel duurzaam kantoor zit op een goede locatie. Ja.
Geldt dat ook voor mensen die een winkel hebben? Ook daar hebben jullie natuurlijk wat verwachtingen over uitgesproken. Nou, het is goed als je een mooie locatie hebt in een grote stad, top 20 binnenstad.
Ja.
Maar niet iedereen heeft een winkel in een top 20 binnenstad. En hoe moet het dan?
Nou ja, kijk, ook daar zie je dat daar zal de leegstand gaan oplopen. En dan is het de vraag, wat kunnen we daar nog iets aan transformeren? En maar ja, iets waar geen vraag naar is of weinig vraag naar is, dat zal het op een gegeven moment wordt dat niet ingevuld.
Maar de winkelstraat, hè, we hadden het net over de distributiecentra, logistieke centra, want we internetten allemaal, we besteden online. We moeten afscheid nemen van de winkelstraat as we know it?
Nee, want de winkelstraten die zijn juist, als je kijkt naar het eerste kwartaal, de resultaten in de retail, we hebben pas nog een hele mooie transactie begeleid, hè, de Rokin namens Fastnet. Dat is gewoon een high street winkelstraat en daar is veel vraag naar.
Maar het Rokin in Amsterdam is natuurlijk niet de maat der dingen.
Dat is niet de maat der dingen, maar ik denk wel dat er de top 15, maar ook de top, zeg maar de top 15, dat is, daar is vraag naar.
Ja. Maar winkels waren natuurlijk, neem ik aan al, jij weet dat wellicht beter dan ik, al behoorlijk afgewaardeerd sinds corona.
Ja.
Dan heb je nu, dat is ook geconstateerd door marktonderzoeker Locatus, toenemende leegstand. Zij constateren ook nog vergrijzing, ondernemers die ouder worden geen opvolging vinden. Tja, dat tikt wel aan.
Ja, maar het is zo dat wij altijd met een hoge risicoperceptie naar de retailsector kijken. En als je teruggaat in de geschiedenis, dan zien we dat het woord werd net al genoemd, ik denk door Arnoud. Die winkelsector die is gewoon heel erg veerkrachtig. Dus er is veel creativiteit. Ik denk dat heel veel winkeliers echt wel een strategie hebben. Op basis waarvan je dat omnichanneling verschillende functies aanbiedt. Dus ik denk, we zien natuurlijk ook wel dat er ruimte leeg komt. Maar die wordt altijd weer op een andere creatieve manier ingevuld.
En als eigenaar van het pand kon je natuurlijk de huur verhogen, gekoppeld aan de inflatie.
Ja.
Dus dat scheelt wellicht.
Dat scheelt wellicht.
Ja, dat scheelt. Ja. Nou ja, daar is een flink robbertje over gevochten natuurlijk. Tussen de winkeliers en de eigenaren van de panden.
Ja. Ja, nou ja, dat klopt. De kosten voor retailers die zijn natuurlijk wel hoog. Maar ik weet in coronatijd dat er ook echt wel verhuurders en huurders regelmatig om tafel hebben gezeten. Want het is natuurlijk ook in het belang van de verhuurder dat zo'n exploitatie doorgaat.
We gaan het over de belangen van huurders hebben. En dan met name over de belangen van mensen met een huurwoning. Ook weer in de vorm van een dilemma, dus weer een keuzevraag. Het was hoog tijd dat de politiek zich nadrukkelijker ging bemoeien met de woningbouw, of de politiek loopt deze markt alleen maar in de weg. Je mag het achteraf nuanceren.
De laatste.
Ja, die huurwet van minister Hugo de Jonge, demissionair minister Hugo de Jonge. Moeten we eerst eventjes toelichten wat CBRE doet op het gebied van woningen, huurwoningen. Want daar adviseren jullie beleggers, neem ik aan.
Wij adviseren beleggers en wij hebben nog niet zo lang geleden ook een woningmakelaar hebben wij gekocht. Dus die is onderdeel van ons bedrijf, Eefje Voogd. En zij adviseren ook consumenten, dus individuele beleggers. Individuele consumenten. Kopen.
Voordat Hugo de Jonge begon, was er een enorme roep van iedereen die ook maar iets met vastgoed te maken had. En zeker met de woningmarkt. Neem de regie, zet de lijnen uit.
Mm-hmm.
Dat heeft hij gedaan.
Dat heeft hij gedaan, maar ik denk dat de roep vanuit de vastgoedmarkt was: zet een lange termijn visie neer en een strategie. Zet de kaders en ga niet op de stoel van de markt zitten. We zien nu gewoon dat er zoveel dicht gereguleerd is. En die giftige cocktail aan allerlei maatregelen, waar eigenlijk die wet betaalbare huur, die huurregulering, een soort van kers op de taart is. Daarvan zeggen investeerders, ja, ingewikkeld. Daar ga ik toch maar even afstand van nemen. Ja.
Er zijn ook buitenlandse beleggers die uiteindelijk besloten hebben, nou, ik zet mijn Nederlandse portefeuille te koop. Eind oktober was dat een Zweedse vastgoedbelegger. Had 250.000 woningen in de portefeuille. En de reactie van Hugo de Jonge was toen: er zijn te veel betaalbare koopwoningen in dure huur terechtgekomen. Mooi dat daar een einde aan komt. Laat ze hun boeltje maar pakken. Heeft hij gelijk?
Hij heeft niet gelijk, omdat het segment wat zeg maar uitgepond wordt, hè, dat is het woord voor verkoop op individuele basis. Daar hebben wij een onderzoekje naar gedaan en daaruit blijkt dat vooral in de grote steden, dus de grootstedelijke gebieden zoals Amsterdam, Utrecht, de prijs die voor die woningen gevraagd wordt, die matcht gewoon niet met de leencapaciteit die de doelgroep die daar in de middenhuur, of die daar in de huursector voor aanmerking zou komen.
Dus er komt geen betaalbare koop.
Nee, er komt geen betaalbare koop, niet voor die doelgroep.
Hoe had het wel gemoeten? Want Hugo de Jonge zegt: ik kies onverkort de kant van de huurder, die te vaak wordt geconfronteerd met huur die hij helemaal niet kan ophoesten. De politieagent, degene die in de zorg werkt, die belangrijk zijn hier voor het maatschappelijk middenveld, voor de stad. Ja, die kunnen niet op een fatsoenlijke manier tegen een acceptabele huur terecht. Dus daar moet iets aan gebeuren. Hoe moet het dan wel?
Wat het grootste probleem is, is dat er schaarste is. En als er schaarste is, dan is de prijs hoog. En dat is wat er in de woningmarkt natuurlijk aan de hand is. Er zijn te weinig woningen en die woningen die moeten gebouwd worden. En die kunnen niet alleen maar door de woningcorporaties gebouwd worden. Als je het over dat segment hebt, daar is ook kapitaal voor nodig. En door al die afschrikwekkende maatregelen, die misschien wel met een goede intentie genomen zijn om excessen tegen te gaan, ja, dat werkt gewoon averechts. Dus het lijkt alsof het middel erger is dan de kwaal.
Maar ik heb jouw middel nog niet gehoord.
Je bedoelt, wat zou er wel... Ik zou zeggen echt maatregelen, de maatregelen die nu getroffen zijn op fiscaal gebied, dus belastinggebied, die wetregelingen, om die iets te versoepelen, om het investeringsklimaat voor beleggers weer aantrekkelijk te maken, om het vertrouwen van de markt weer terug te krijgen. Ja. Maar dat is die cocktail, dus dat zou je eigenlijk ook op fiscaal-rechtelijk gebied, overdrachtsbelasting, FBI staan.
3,4%.
Ja, zeker. Dat zou je allemaal als een geheel moeten bekijken en niet solitair.
Die huurwet van Hugo de Jonge, die moest natuurlijk door de Kamer. Dat was zijn huzarenstukje. En hij zei toen, dat ga ik doen door de sector tegemoet te komen. Onder andere door een extra huuropslag voor nieuwbouw, zodat het uiteindelijk toch rendabel zou zijn om daaraan te beginnen. Vind je dat hij de sector tegemoet gekomen is? Voldoende?
Ik vind onvoldoende op dat vlak wel. Hè. Dus investeerders die zeggen ook dat is fijn dat er in ieder geval die opslag op zit. Dat we er meer voor kunnen vragen. Maar er is nu ook wel onzekerheid over, is er een standvastige koers? En is het linksom, is het rechtsom? Oh nee, is het overmorgen toch weer een beetje linksom? En ik denk ook die onzekerheid over wat is nou de koers, de langere termijn koers, dat wekt onzekerheid in de markt.
Nog even de kortere termijn, wat wordt dit tot slot voor jaar? Of moet ik dit jaar in tweeën delen en is er een periode voor juni en na juni?
Dit wordt een rustig terugkomend jaar. Wow. Waarbij aan het eind van het jaar... misschien is het ook wel mijn opgeruimde karakter, maar toch gaan knallen.
Dit was de Top van Nederland met Irene Vlotman van CBRE. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ruben Wegman, topman van technologiebedrijf Nedap, over de groei van het bedrijf naar 1000 medewerkers en het nut van een beursnotering. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.